Gemeente, vooraf twee mededelingen. Vanavond zal er preekbespreking zijn met de jongeren van de Plus 16 vereniging in de zaal achter de kerk. En alle jongeren, ook die niet lid zijn van de jeugdvereniging, zijn vanaf 16 jaar, zijn hartelijk welkom. En aanstaande donderdagavond 8 maart zal er weer bijbellezing zijn. De inloop vanaf 7:30 en de aanvang is 7:45. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Willen we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen wij zingen Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. 122, vers 1. Zullen wij nu eerst luisteren naar de heilige wet des Heren? Zingen wij daarna Psalm 6, de versen 1 en 2. Psalm 6, versen 1 en 2, nadat we eerst geluisterd hebben naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing vanmorgen vindt u in Matteüs hoofdstuk 14. We lezen de versen 22 tot en met 36. Matteüs 14, 22 tot en met 36. En daar lezen wij Gods woord. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: het is een spooksel. En ze schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zeide: Heer, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide: kom. En Petrus klom neer van het schip en wandelde op het water, om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neer te zinken, riep hij zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zei tot hem: gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. En die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt Gods zoon. En overgevaren zijnde kwamen zij in het land Genesaret. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren. En baden hem dat zij alleen de zoom van zijn kleed zouden mogen aanraken. En zovelen als hem aanraakten, werden gezond. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u hier in de versen 34 tot en met 36. 34 tot en met 36, we lezen nogmaals de woorden van onze tekst. En overgevaren zijnde kwamen zij in het land Genesaret. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, en baden hem dat zij alleen de zoom van zijn kleed zouden mogen aanraken. En zovelen als hem aanraakten, werden gezond. Tot zover de woorden van onze tekst. Willen wij nu samen de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Eeuwige en rechtvaardige, genadige God. Het is dankzij uw leiding dat wij hier opnieuw in uw huis mogen zijn. U hebt ons bewaard deze week over onveilige wegen. U hebt ons gezondheid gegeven dat wij hier kunnen zijn. Of dat wij ook thuis mee kunnen luisteren. Heere, wij willen u hartelijk danken voor dit voorrecht. Dat u goed voor ons bent. En dat wij op velerlei wijze uw goedheid toch zien in ons leven. Of, liever gezegd, we kunnen uw goedheid zien. Dat zouden we moeten kunnen zien. Want Heer, het is een zonde van onze kant dat wij zo vaak op de tegenheden zien, op de tegenslagen. En dat we zo gauw geneigd zijn om ondankbaar te zijn. Om de moeite te graveren in een steen en voor ons te houden. En al de zegeningen schrijven we maar met een vinger in het zand. En dat vergeten we weer zo gauw. We vergeten ook, Heere, dat we nergens recht op hebben. Dat wij toch van u zijn afgevallen. En dat wij verdienen om voor eeuwig bij u weggeworpen te worden. Maar dat u door uw grote barmhartigheid en goedheid ons nog zoveel blijken geeft van zegeningen, van uw goedheid en liefde. En Heere, wij willen u hartelijk danken voor al de zegeningen van dit dagelijkse leven. Voor elk stukje brood wat we mogen gebruiken. Voor elk woord dat we uit de Bijbel mogen lezen. Voor alle bemoedigingen die we mogen ontvangen, ook van elkaar in de gemeente, in tijden van moeite of ziekte of druk. En zo, Heere, willen wij u erkennen voor al uw goedheid en barmhartigheid. Vooral ook dat wij verwaardigd zijn om hier te mogen zitten in uw heilige tegenwoordigheid. In ons woont van nature geen goed. In ons vlees, daar is niets goed. En wij verdienen niets van u. Heere, we belijden u onze zonden en overtredingen, onze afmakingen. En wij bidden u, ga niet in het gericht met ons. Maar wij vragen u of u ons wilt aanzien in het volkomen verzoenend werk van uw Zoon, de Heere Jezus. Wij bidden u of u ons wil wassen van al onze zonden in dat kostbare bloed. Heere, we belijden u dat wij van nature geneigd zijn tot alle kwaad. En nou zijn we ook geneigd, speciaal in de kerk, zijn wij geneigd om het bloed van de Heere Jezus onrein te achten. Dat zouden we nooit zo hardop zeggen. Maar wanneer wij in de kerk zitten en niet luisteren, en wanneer wij in ons leven niet luisteren naar u, en wanneer wij uw woorden naast ons leggen, wanneer wij niet serieus bezig zijn met uw woord, wanneer wij u niet zoeken als het hoogste goed, wanneer wij niet bezorgd zijn dat wij bekeerd moeten worden, en wanneer wij er niet naar hongeren om door uw geest gevuld te worden. En wanneer we zelfs in de kerk misschien niet eens luisteren en we kunnen nog bezig zijn met andere dingen, letterlijk. Heere, dan verachten wij het bloed van uw Zoon. Dan horen wij van zo'n grote genade, van zo'n kostbare gave, en we leggen het naast ons neer. En ondertussen kunnen we ons nog zo rechtzinnig voelen. O Heere, wij bidden u om ontdekkende licht, dat we onszelf mogen kennen zoals u ons ziet. En wanneer dat vreselijk in ons leven is, dat wij het bloed van de Heere Jezus onrein achten, wilt u ons dat laten zien, opdat wij begrijpen dat wij die man of die vrouw of die jongen of dat meisje zijn. En dat wij benauwd worden, dat de schrik om ons om het hart slaat, opdat het niet straks zal gebeuren wanneer het voor eeuwig te laat zal zijn. Heere, wij bidden u dan om de genade van bekering, de waarachtige bekering in ons midden, voor hen die u niet kennen, die hun eigen wegen opgaan, die trots zijn, die wereldgelijkvormig zijn, die misschien gisteravond volop gedaan hebben wat u niet goed vindt. O Heere, wij bidden u, wanneer wij de wegen van de dood kiezen en de wegen van huilen, de wegen van het geween en van de ellende, omdat we ons van u afkeren, bekeer ons dan tot u, Heere. En we weten ook dat er leden zijn, hun namen staan in de adreslijst van de kerk, die niet meer bij ons komen. Wij bidden u of u hen wilt terugtrekken, of u hen wil bekeren en verootmoedigen, of u hen in uw wegen wil doen gaan. Heere, geef in uw genade dat er geestelijk leven in ons, onze gemeente geboren mag worden. Maar dan vragen wij u ook, Heer, of u uw volk en kinderen wilt verder leiden op de weg die leidt tot het eeuwige leven. Er kan verachtering in de genade zijn. Er kan een afstand komen, zelfs tussen u en uw kind, zoals Lot, die een rechtvaardig man was, maar zijn ziel geweld deed, omdat hij zich in Sodom ging vestigen. En er zijn vele voorbeelden in de schrift van verachteren in de genade. Wat een vreselijke toestand is dat. En wanneer dat zo mocht zijn in het leven van uw kinderen, bidden wij u dat ze weer teruggebracht mogen worden. Heer, wij bidden u of u uw volk en kinderen wilt onderwijzen en verder leiden in het geheim van zalig worden. In de geloofsgeheimen, de verborgenheden des Heren die u aan uw volk bekend maakt. Heren, wij bidden u of u uw volk en kinderen wil behoeden voor de listen van de boze, of u hen de vrucht van de Heilige Geest wil laten tonen in hun leven, en of u zelfverloochening wil leren en ootmoed en liefde en beslistheid om uw eer en uw naam te zoeken en niet onze eigen naam en niet onze eigen prestige en niet onze eigen welzijn, maar uw eer, uw lof, uw naam, uw huis, uw kerk, uw woord, uw koninkrijk, dat ons mag aandrijven, ongeacht onze roeping in het leven. Heere, wil zo werken. Dat er een levend geloof, een werkzaam geloof bij uw volk en kinderen mogen zijn. En laat er een vele mogen zijn in ons midden. Heere God, verheerlijk uw naam. Wilt u daartoe ook de prediking van uw woord willen gebruiken? Help uw dienaar, ondersteun en sterk hem daarin. Help ons allen in het luisteren. Ook als we thuis meeluisteren, schenk daar ook uw zegen. Waar we ook mogen zijn, misschien zelfs op verre plaatsen. Laten we daar mogen merken dat uw oog ons ziet. Heere God, ontferm u over ons allen. Breid uw kerk uit in deze wereld. Verheerlijk uw naam. We willen ook voor u leggen de zieken in ons midden. Heere, gij kent hen. We hoeven ook hun namen niet allen te noemen. Dat doen we vaak wel. Maar u weet hen die thuis ziek zijn. Hen die nog onderzoeken moeten ondergaan. Hen die pijn hebben. Hen die middelen zoeken om die pijn te verminderen. Hen die psychische ziekte en moeite hebben. Heere, ontferm u over hen in uw grote genade. Toon uzelf en openbaar uzelf als de goede herder die een vermoeid volk rust geeft. Laten wij rust vinden bij u. En genezing en kracht om ook een kruis te dragen die u ons oplegt. Heere God, ontferm u over hen die lijden in ons midden. Wij bidden u bijzonder voor broeder Corné de Geus. Geef dat de behandelingen die hij mag ondergaan gezegend worden. We mogen toch dagelijks de noden u voorleggen. Steeds weer opnieuw. En dat doen wij ook voor hem en voor zijn vrouw en zijn gezin. Woon daar, Heere, met uw Heilige Geest in dat gezin tot uw eer. En wil genezing en beterschap schenken aan onze broeder. Wij bidden u ook voor mevrouw Egas, wanneer zij morgen geopereerd moet worden. We danken u dat het al zo snel mag gebeuren. Maar wilt u haar bewaren tijdens die operatie? Wilt u haar en dominee Egas een verblijdende uitkomst, uitslag geven? Spaar hen en stel hen nog tot rijke zegen. Ook in het ambt, in het werk waartoe u hen roept. Heere God, hoor ons bidden. Neem weg onze zonden. En verheerlijk uw naam in ons midden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de collecten vandaag, de eerste is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En voor volgende week zondag is de eerste voor de kerkelijke kassen en de tweede is een collecte voor Calando. U krijgt nu gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Willen wij dan zingen Psalm 31, de versen 1 en 15. Psalm 31, de versen 1 en 15. Geliefde gemeente, de Heere Jezus heeft vele wonderen gedaan. Hij raakte mensen aan en het gevolg daarvan was dat die mensen genezen werden. Maar nu komen we een bijzondere gebeurtenis tegen. Hier zien we mensen die zeggen dat ze hem niet eens hoeven aan te raken, zolang ze maar de zoom van zijn kleed mogen aanraken. En dat zien we hier in onze tekst. En als we zo deze tekstwoorden overdenken, Matthäus 14, 34 tot en met 36, dan zien we hier Jezus komt in Genezaret. En we zien drie gedachten. Ten eerste, de mannen kennen hem. Ten tweede, de mannen getuigen van hem. En ten derde, de mensen worden genezen. Dus we denken na over Jezus komt in Genezaret. We zien ten eerste de mannen kennen hem. Ten tweede de mannen getuigen van hem. En ten derde de mensen worden genezen. Vorige keer zagen we gemeente hoe de Heer Jezus en zijn discipelen in een storm op het meer waren. En we hebben daarna ook gezien hoe Petrus tot de Heere Jezus kwam over het water. Maar nu is de storm voorbij en nu zijn ze aan land gekomen. En de tekst zegt, en overgevaren zijnde kwamen zij in het land Genezaret. Wat was dat land Genezaret? Nou, dat was een vruchtbare vlakte. Het ligt, als we de kaart een beetje voor ons stellen, maar misschien kennen we dat niet zo, dat is ook allemaal niet zo duidelijk, maar het ligt tussen Bethsaida en Capernaum in. En het is een streek, een vruchtbare vlakte, en die komt uit op die grens aan het meer van Galilea. Het was vrij dicht bevolkt voor die dagen. En het was vruchtbaar en groeiden, zegt Josephus, de Joodse geschiedschrijver uit die tijd, vertelt ons dat er allerhande vruchtbomen goed konden groeien. En daar in die streek komt de Heere Jezus nu aan. En het duurt maar even of de mannen van die plaats die daar aan het werk zijn, hem herkennen. Want er staat in vers 35, en de mannen van die plaats werden hem kennende. Waarom kenden ze hem? Omdat ze hem eerder gezien hadden. Omdat ze hem eerder ontmoet hadden. Want we lezen eerder in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus dat er vele scharen hem volgden. En dat vele mensen hem hoorden preken. En niet alleen de wonderen maakten een overweldigende indruk, maar ook zijn preken. Hij preekt zo anders. Matthäus 7, 28. De scharen ontzetten zich over zijn leer. Ze zeiden, dit is het. Ze wisten, het was zo duidelijk, zo krachtig, zo sterk. Het appelleerde op hen. En ze waren diep onder de indruk van zijn prediking, maar ook diep onder de indruk van zijn wonderen. En daarom kwamen er ook allerlei mensen uit heel die streek van heel Galilea, en ook uit andere landen daaromheen, uit Syrië en uit Fenicië en uit Decapolis, aan de andere kant van het meer van Galilea, kwamen ze tot hem. In Matthäus 8, vers 18, leest u, er waren vele scharen rondom hem. En dat was daar vlakbij in diezelfde streek, zo in de buurt van Bethsaida en Capernaum. En in Matthäus 4, daar leest u al in 23, dat de Heere Jezus heel Galilea omging. Misschien was hij wel eerder geweest daar in Genezaret, waarschijnlijk wel, als hij geheel Galilea omgegaan was en hij leerde in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. Alles kon hij genezen. Voor hem waren en zijn er geen hopeloze gevallen. En zijn gerucht, zegt Matthäus 4, dat ging uit in geheel Syrië. Dus vanuit Syrië, vanuit de heidenen, kwamen ze tot hem. Dus velen hadden hem gehoord. En als de Heer Jezus nu in Genezaret komt, ja, daar is Jezus van Nazareth. Ze herkenden hem. Ja, hij moet gekend worden. De Heer Jezus in zijn heerlijke macht, als het licht der wereld, moet opvallen. Of ze hem nou willen of niet willen, maar hij moet opvallen. Je kunt er niet omheen. Hij is een steen. Een rotssteen om bij te schuilen en op te leunen. Of hij is een steen des aanstoots. Hij is toch de leeuw uit de stam van Juda? Zou een leeuw niet opvallen? Een licht in een duistere plaats zou er niet opvallen? Israëls Messias komt tot zijn volk. Zou hij niet opvallen, al zagen ze hem niet zoals hij was en al begrepen ze het niet precies hoe hij was. Maar toch, je kon er niet omheen. Hij was er. En mensen kwamen van alle kanten, voornamelijk vanwege de genezingen. Maar ook hoe hij kon spreken. En zelfs kinderen voelden zich tot hem aangetrokken. En de mensen van Genezaret herkenden hem. En weet u, wanneer de Heere komt in uw leven nu, geestelijk bezien dan, vanuit uw woord, wanneer u bezig bent met het woord, en u leest over de Heere Jezus en u doet dat ernstig, niet zomaar vlot, ernstig, rustig lezen, rustig op u in laten werken. Dan vindt u de Heer Jezus. Het kan niet anders. Want zijn woord is als een zwaard. Zijn woord is een kracht. Hij zegt het zelf, die zijn het, die van mij getuigen. En wanneer jij ernstig bezig bent met het woord, dan zul je hem daar zien en vinden. Het kan niet anders. Nou, de mannen van die plaats werden hem kennende. Ze herkenden de Heere Jezus. Maar weet u, de Heere Jezus heeft een volk op aarde. En dat volk, dat wordt veranderd naar zijn beeld. Dat betekent het doel van de bekering is uiteindelijk de verheerlijking van God. En hoe wordt God verheerlijkt? Hierin dat u het beeld van de Heer Jezus gaat afstralen. Dat is het doel. Om hem te zien zoals hij is. En hem en te zijn zoals hij is, zoals Johannes zegt in 1 Johannes. Daar in hoofdstuk 2 of 3 meen ik dat het staat. Dat is het doel, daar loopt het op uit. En wanneer de Heer in uw leven werkt, en wanneer de Heer bezig is in uw leven, uw hart en ziel en jouw leven te veranderen, dan valt het op. Die mannen van Genezaret herkenden de Heer Jezus. Dan zullen mensen om u of om jou heen weten dat jij anders bent. Misschien dat ze het niet mee eens zijn. En misschien dat ze je uitlachen uiterlijk. Dit is ook bij de Heer Jezus. Misschien worden ze boos op je. Dit is ook bij de Heer Jezus. Maar misschien worden ze ook geïnteresseerd. Wat heb jij? Dat deden ze ook bij de Heer Jezus. Maar het punt is, mensen kunnen er niet omheen. Gij zijt het licht der wereld. Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Wanneer de Heere in uw leven werkt, dan kunt u niet verborgen blijven. Dat wordt onmogelijk, omdat zijn geest in u werkt en het komt eruit. Men ziet het aan u, in uw uiterlijk, ook in de kleding, maar nog meer aan het gelaat. U kent die oude uitdrukking, ik vind het een heel mooie uitdrukking. Ouderwetse uitdrukking. Men kent het kind van God aan zijn gelaat, aan zijn gewaad en aan zijn gepraat. Er zit diepe waarheid in. Hoe praten wij? Hoe spreken wij? Hoe spreken wij over anderen? Laatdunkend? Of spreken wij respectvol over elkaar? Ook over anderen? En straalt er hoop uit jouw leven? Straalt er bezieling? Straalt er verwachting uit? Kunnen anderen dat aan je merken? Die maar arm en leeg zijn. En die proberen hun leven te vullen met allerlei toestanden die hen nooit echt voldoening zal geven. Kijk, de vrucht van de geest is toch liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, matigheid en nog veel meer, Galaten 5:22. Kijk maar nou, het kan ook zijn dat ze weten dat u naar de kerk gaat en dat ze weten dat jij naar de kerk gaat. Maar voor de rest, praat u net als hen, u gedraagt u net als hen, u leeft net als hen. Alleen het verschil is, u gaat naar de kerk. Maar voor de rest zien ze geen verschil. Kijk, dan bent u buiten Christus. Wanneer anderen niet aan u kunnen merken dat u de Heere vreest. Wanneer zij het niet aan u kunnen zien, dan inderdaad vreest u God ook niet. Dan hebt u niet het beeld van Christus. Want gij zijt het licht der wereld, per definitie is dat. En de mannen van Genezaret herkenden de Heere Jezus. En als mensen niet iets in u herkennen, dan kunnen ze misschien niet een plaats geven. Maar als ze dat niet herkennen, je bent net als hun, dan leef je in feite werelds, dan ben je onbekeerd. Dan pleeg je verraad aan de zaak van de Heere Jezus. En u noemt u zelf misschien naar hem. Maar als er geen vrucht is, dan bent u net als hen. En de mensen in de wereld hebben dan geen respect voor u. Want ze zeggen, hij is net als wij. Hoe is het in ons leven? Wat kunnen anderen van ons zeggen? De mensen wisten de Heere Jezus was in hun midden. En in het boek der Handelingen, wanneer de fariseeën en de schriftgeleerden, die halen sommige van de discipelen naar voren, die willen hen ondervragen. En dan zien wij in Handelingen 4 vers 13, de fariseeën ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Ze herkenden hen, ze wisten, zij zijn bij Jezus geweest, ook in hun manier van doen. Kunnen mensen aan u en mij zien dat wij bij Jezus geweest zijn? De Messias komt in Genezaret. En dan zagen we eerst de mannen herkenden hem, maar we zien ook de mannen getuigen. Want de mannen van Genezaret, ze kenden de Heere Jezus, herkenden dat hij het was en ze gingen gelijk door die hele streek heen om mensen te roepen om tot hem te komen. Het is een kostelijk beeld eigenlijk. Er zijn die mannen die bezig waren hun werk en ze zien dan de Heere Jezus komen, zijn discipelen. Daar is hij. Hij is hier weer. En wat doen ze? Ze laten hun werk liggen en ze gaan gelijk door de hele streek heen. Het worden allemaal kleine evangelisten. Ze waren allemaal getuigen van Christus, al begrepen ze veel dingen niet. En al wisten ze niet van het heilswerk dat de Heer Jezus zou verrichten op Golgotha. En ze wisten helemaal niets van de opstanding. En waarschijnlijk waren ze ook gefocust op hun genezingen en wonderen. Maar toch met het klein beetje licht wat ze hadden, gingen ze uit om getuigen van Hem te zijn. Hij is er weer, Hij kan u genezen, Hij kan u weer oprichten. Kom tot Hem, wat een machtig getuigenis en wat een verschil, wat we ergens anders lezen in het evangelie. De mensen aan de overkant van het meer van Galilea, daar was ook de streek van Gadara, waar de Gadarenen woonden. Maar zij in Lucas 8 vers 37 vroegen de Heere Jezus dat Hij bij hen weg zou gaan. Maar de mannen van Genezeret waren blij dat Hij tot hen kwam. En ze waren getuigen van de Heer Jezus. En dat kan alleen maar omdat zij iets van Hem kenden. Ze hadden Hem eerder gezien, eerder gehoord. Ze kenden iets van Hem. Ze wisten dingen van de Heer Jezus. En daarom kwamen ze in actie en daarom gingen ze erop uit. Ze kenden iets van Hem. Weet u, uiterlijke kennis is heel belangrijk. Dingen te weten is heel belangrijk, vooral over de Bijbel. En daarom is het zo belangrijk dat uw kinderen weten de Bijbelse geschiedenissen. Dat ze weten wat de Heer Jezus gedaan heeft. Het is zo belangrijk dat u ze dat met de paplepel ingiet, dat u er tijd voor maakt. Dat u samen met hen op de bank gaat zitten en hen gaat voorlezen. Het zal u zelf ook nog tot stichting zijn om uit een eenvoudige kinderbijbel, een verantwoorde kinderbijbel, te lezen met die kinderen. En zo leren uw kinderen het, zo jong mogelijk. Ze moeten het weten. En dat is uw taak als ouders. En daarom is uw werk als zondagschool onderwijzen zo belangrijk. En zeg nooit, het is allemaal vergeefs. De Heer gebruikt uw werk voor het welzijn van die kinderen. En als u leiding mag geven aan de verenigingen. Het is belangrijk werk. Mogen de Heer u daarin zegenen en tot rijke zegen stellen. En ouders, dat we onze kinderen onderwijzen in deze zaken. En ouders, is ook belangrijk dat uw kinderen naar de catechisaties komen. Want dan krijgen ze onderwijs. Daar weten ze, leren ze dingen te herkennen en te zien en te weten. Want zonder die kennis gaan ze verloren. Zonder kennis, zonder dat ze het weten, gaan ze verloren. En daarom is het belangrijk en noodzakelijk dat ook alle jonge mensen hier naar de catechisaties komen. Het is uw plicht als ouders. U hebt het beloofd hier in de kerk. Hosea 4 vers 6 zegt, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Dat is vreselijk. Er zijn mensen hier in kerken die gaan verloren omdat ze het gewoon niet weten. Geen kennis. Sekten en dwaalleraren, ook hier in Middelharnis. Onchristelijke sekten aan het werk, die bij u aan de deur kloppen. En mensen vallen ervoor. Waarom? Omdat ze geen kennis hebben. Het is ook zo dat de mens van nature onwillig is. Dat klopt, dat is één reden. Maar de andere reden is geen kennis. Velen kennen het evangelie niet en daarom vluchten ze niet tot de Heer Jezus. Wanneer er meer fundamentele, objectieve kennis was van Christus onder de mensen, dan zouden meer mensen de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Jeruzalem besefte niet wie Jezus was. En daarom gingen ze verloren. Johannes 1, vers 11. Openbaart ons de Heilige Geest dat de Heere Jezus tot het zijne kwam. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem niet herkend als de zaligmaker. Ze konden er niet omheen. Hij was er. Iedereen sprak over hen. Maar toch, ze begrepen het niet. Ze wisten het niet. Ze namen de moeite niet om het te weten te komen. En misschien zijn er ook mensen hier in de kerk. Misschien zijn er ook wel jonge mensen. O, geef dat het niet het geval is. Maar dat er jonge mensen zijn die niet eens de moeite nemen om voor zichzelf te onderzoeken. Waar gaat het nou eigenlijk om? Waarom zijn mensen bereid in andere landen om hun leven kapot te laten slaan? Omdat ze de Heere Jezus niet willen verloochenen. Wat drijft die mensen? Wat drijft er wanneer mensen onder ons op hun sterfbed liggen en getuigen vol liefde, vol overgave en niet bang zijn om te sterven, niet bang zijn voor iets die meer dan overwinnaars zijn. Wat is dit? Waar gaat dit allemaal over? Neem je de moeite om dat te onderzoeken voor jezelf? De deur dicht alleen, jij en de Bijbel. Geen theologen, geen dominee, jij en de Bijbel. En dan ga je het lezen. Wat is dit? What makes those other people tick? Wat drijft hen aan? Wat is de drijfveer van die andere mensen die hun kerk driemaal laten verbranden? Een man uit Nigeria vertelde mij op een conferentie. Driemaal was een kerk verbrand. En toch gaan ze door. Omdat Christus zo rijk is. Daar moet u nou de moeite voor nemen. Moeite. Het komt u niet meer aanwaaien. Oh, nou ben ik bekeerd. Zo gaat het niet. Zoeken. Kloppen. Vragen. Lezen. En dan is het onmogelijk dat u verloren gaat. En dan gaat u ook beseffen wie de Heere is. U gaat hem kennen. En weet u dus nog iets hier? Die mensen die getuigen. Die mannen die gaan door Genezareth heen en ze getuigen van de Heere Jezus. En weet u, waarom gingen ze dat nou gelijk doen? Waarom gingen ze niet eerst een tijdje met de Heere Jezus praten? Hoe gaat het met u? Nee, ze gingen gelijk mensen vragen. Waarom? Waarom zo gejaagd? Omdat nu de gelegenheid was. Ze wisten, morgen is hij misschien in Bethsaida. En de dag daarna misschien weer terug in Nazareth. Nu is het de tijd. Nu is het de welaangename tijd. Nu kan het. Vers 35. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren. Ze kwamen, want ze wisten, nu is het de tijd. Weet u wat nodig voor ons is? Dat wij ook de tijden beseffen. Dat we ook de gelegenheden beseffen. Hij geeft ons gelegenheid om hem te zoeken. En nu roept hij u nog. Sommigen horen zijn stem. En ze keren zich van hem af. En dan kan er een andere tijd komen. Ze hebben zijn stem gehoord. Zijn roepstem gehoord, vermaningen gehoord, voorbeelden gezien. Maar ze kijken naar de wereld, ze zeggen, ik kies de wereld maar. Bekering, dat kan later nog wel. Maar er kan er een tijd komen dat u bekeerd wilt worden, maar dat het te laat is. Dat God niet meer naar u hoort. Waarom? Omdat u de welaangename tijd hebt verspild. En dan begint het oordeel in dit leven. Koning Saul, God hoorde hem niet meer. de genadetijd was voorbij. Dan kan het te laat zijn om de Heere te zoeken. Ik weet ook dat de sterfbedbekering mogelijk is. En ik weet ook, zolang er leven is, is er hoop. Dat is ook allemaal waar, daar doen we ook niets aan af. Maar de werkelijkheid ligt er wel. Dat wanneer je de genadetijd verspilt, dat God dat later in je leven kan bezoeken. Wanneer hij ons geroepen heeft en ons leven lang hebben we geweigerd, dan kan het gebeuren wat u leest in Hosea 5 vers 6. Met hun schapen en met hun runderen zullen ze gaan om de Heere te zoeken. Ze allemaal slachtoffers willen ze brengen. Ze willen de Heere zoeken, maar niet vinden. Zoeken en niet vinden, omdat ze de genadetijd waarin God achter hen aanliep, verbeuzeld hebben. Want er is een bepaalde tijd, een genadetijd. En die tijd is vandaag, die tijd is vanavond, wanneer je thuis komt op je kamer. Dat is de welaangename tijd, om dan Gods woord te lezen. In de aangename tijd heb ik u geholpen, zegt de Heere, 2 Korinthe 6 vers 2. Maar het is een beperkte tijd. God kan ook de prediking wegnemen. God kan ook een gemeente doen ophouden. God kan ook ophouden te streven met jou. En je overgeven naar wat je toch eigenlijk graag wil doen. Maar nu is het de tijd. Daarom laat alles liggen. En hem nu zoeken te kennen. Nu is het de tijd. Laat alles liggen. En volg hem. Kom tot hem. Dat gebeurde soms letterlijk. Dat mensen alles lieten vallen. Er zijn schitterende voorbeelden van. U hebt wel eens van George Whitefield gehoord. George Whitefield was een Engelse prediker en hij predikte ook in Amerika en de Engelse koloniën daar in de 18e eeuw. En er zijn ooggetuigen verslagen, nog opgetekend, toen de opwekkingsprediker door de koloniën trok en overal preekte. Dan zijn er getuigen bekend van een man die langs een akker reed op zijn paard en zei tegen een boer die op dat akker aan het werk was: George Whitefield komt vanmiddag preken. En de boer hoorde dat. Hij liet zijn ploeg vallen, haastte zich terug naar zijn blokhut en zei tegen zijn vrouw: span in de wagen. Of maak je klaar. En hij spande de wagen in. En ze gingen over de zandwegen naar het dorp waar Whitefield zou preken. En hoe dichter ze bij het dorp kwamen, hoe meer stof er opgewaaid was in de lucht. En ze zagen: wat is dit, zoveel wolken? Dat letterlijk opgeschreven. Omdat er zoveel mensen kwamen om te horen. Karren en paarden en mensen, duizenden kwamen, vele duizenden. Het hele land liep uit. Er wordt toen geschat dat 1/3 van de bewoners toen tot bekering kwamen. En waarom die haast? Want ze zeiden: hij komt nu, morgen is hij weer weg. Dan trekt hij verder. Nu komt de Heere tot ons. Nu is het de welaangename tijd. En die mensen van Genezeret moesten zo snel mogelijk komen. En ze kwamen. En ze kwamen. Ze waren getuigen, die mannen. Dat is ook een voorbeeld, hè? Dat is ook een les. Getuigen te zijn. Bent u een getuige van de Heer Jezus? Spreekt u goed over hem? Spreekt u van zijn liefde? Spreekt u van zijn eer? Van zijn dag om die te heiligen? Getuigt u van hem? In uw eigen land deden die mannen dat, u in uw eigen omgeving. Horen de mensen een getuigenis van ons. Maar dan gaan we verder en zien we tenslotte ook dat die mensen worden genezen. Die mensen worden genezen. Daar kwamen ze. Wat zal dat een ontroerend gezicht geweest zijn. Daar komen ze, al die mensen met hun zieken, hun kreupelen, die meegetorst moesten worden. Blinden die geleid moesten worden. Doven die wat verdwaasd om zich heen keken. En bezeten die al schreeuwend meegenomen werden. Daar kwamen ze allemaal, ziek en ellendig. En wat zal dat de heilige ziel van de Heer Jezus ook aangegrepen hebben. Dat hij al die mensen zag. Soms is het ook beschreven dat het hem ook, hij ontroerde. Dat hij diep bewogen was. Soms leest u ook dat hij weende. En ze kwamen. Het is waar, ze kwamen om genezen te worden. En velen hadden geen oor om onderwezen te worden. Al vonden ze het wel dat hij prachtig kon preken, maar het was niet allemaal heilsbegeerte. Dat kunnen we ook niet zeggen. Maar toch weten we ook dat we bij de Heere mogen komen met onze tijdelijke noden. Met de nood, je dagelijkse nood en de worstelingen van het dagelijkse leven waar je doorheen gaat. Van je privéleven, van je persoonlijke leven. De worstelingen waar je met geen mens over durft te praten. Spreek je er wel met de Heer over. Je mag met de Heer komen met alle nood wat je hebt. En dan zullen we ook beseffen wanneer de Heer uitkomst geeft dat we hem eigenlijk nodig hebben. Niet alleen voor de dagelijkse nood, maar voor de zielennood. Want er is nog iets heel iets anders met me aan de hand, wat veel erger is. En dan gaat u de Heer zoeken om het ene nodige. Zo kan de Heer een nood in uw leven leggen. Dat toch tot zegen zal zijn voor uw ziel. Soms legt de Heer een kruis op iemand. Dat tot zegen zal zijn voor zijn ziel. Want u wordt afhankelijk. U voelt het. Een soort doorn in het vlees. Wat Paulus ook had. Wat hem ook tot zegen was. Al was het moeilijk. Maar toch was het goed. Het hield hem dicht bij de Heer. En zo kan de Heere ook een verlossing heiligen aan uw hart, zodat er waarachtige bekering plaatsvinden. En we weten dat er in Galilea tenminste 500 broederen waren, meer dan dat, die waarachtige discipelen van de Heere Jezus waren, die hem kenden, wisten waarvoor hij kwam, die hem kenden als de zaligmaker der wereld, die hem nodig hadden als hun zaligmaker. Ja, waarschijnlijk waren er meer in 1 Korinthe 15 vers 6, getuigt apostel Paulus dat de Heer Jezus verscheen aan meer dan 500 broederen tegelijk. En die werden bekeerd tijdens deze omwandelingen. Misschien wel vrucht van lichamelijke verlossing. In vers 35 lezen we hier dat allen die kwalijk gesteld waren, werden tot de Heere Jezus gebracht. En dan lezen we in vers 36 hoe ze kwamen en wat ze zeiden tot de Heere Jezus. Dat is zo ontroerend. Wat ze zeiden tot de Heere Jezus. Ze hadden zoveel krediet op de Heere Jezus, dat we lezen en ze baden hem dat ze alleen de zoom van zijn kleed zouden mogen aanraken. Wat een voorbeeld. Wat een geloof hadden die mensen. Wat een vrijmoedigheid. Ja, ze kwamen tot de Heere Jezus met vrijmoedigheid. Ze aarzelden niet. Ze dachten niet. Misschien komen we tevergeefs. Misschien heeft de Heere geen tijd voor ons. Ze hadden grote vrijmoedigheid. En de Heere Jezus nodigde hen ook. De Heere Jezus ging tot hen uit. De Heere Jezus is, komt tot ons nu in zijn woord. In de genadetijd. En hij roept u. En nodigt u om te komen. Met al uw noden. Met uw zonden. Met uw vuil van uw leven. Met uw hardheid. Met de onmogelijkheden waar u tegenop botst. Met uw vragen. En u mag komen met vrijmoedigheid. Bid en u zal gegeven worden. Matthäus 7, vers 7. Met vrijmoedigheid kwamen die mensen. Ze aarzelden niet, ze kwamen. Laten wij dan ook niet aarzelen. Laten wij dan ook met vrijmoedigheid komen. Met verwachting. Vrijmoedigheid, dat is het eerste wat ze deden. Ten tweede deden ze ook met ootmoed. Ootmoed, ze waren ootmoedig. Ze beseften de grote afstand die er was tussen de Heere en hun ziel en hun persoon. Dat beseften ze. En ze beseften, wij horen niet eens bij elkaar. Ze beseften dat ze het niet eens waard waren dat hij hen zou aanraken. Ze begeerden slechts of zij zijn zoon mochten aanraken van zijn kleed. Deze mensen hadden geen eisen. Zelfs de zoon was hun genoeg. Het minste was hun al genoeg. Ze kwamen met ootmoed. Ze wisten, ze hebben nergens recht op. Ze beleden hun onwaardigheid. En wij hebben ook recht op niets. Dan is het geringste al zoveel. Maar ze kwamen ook met grote zekerheid. Ze kwamen met grote zekerheid. Ze wisten dat zijn macht zo groot was. Als we alleen maar zijn kleed aanraken, dan zijn we behouden. En wat bedoelden ze nu? Wat gingen ze aanraken? Daar zijn wij niet zo vertrouwd mee, met hoe de Joden gekleed waren. Maar een Jood had een overkleed aan en er waren vier kwastjes hingen daar. Aan alle vier hoeken hingen kwastjes, hingen daaraan. En daar had elke Jood, zo kleden zij zich. En dat had de Heere zo bepaald in het Oude Testament. In Numeri 15 vers 38, daar heeft de Heere bepaald dat ze kwastjes moeten van de zoon moesten laten afhangen aan de vier hoeken van hun overkleed. En waarom was dat? Dat was om hen te herinneren aan de wet van God. Dat was hen te herinneren aan het feit dat ze de wet moesten houden. En de Heer Jezus had ook zo'n kleed. En wanneer die mensen tot hem kwamen, de vraag is of ze even dat kwastje maar even mogen aanraken. En voor de Joden, Joodse rabbies wijzen daarop dat die kwastjes, dat was ook een herinnering, een symbool was dat van de troon van God in de hemel. Zo vatten de Joden dat op, die kwastjes, dat was een symbool van de troon van God in de hemel. Omdat het herinnerde aan de wet van God, de wil van God, dat God regeert. We hebben hem te gehoorzamen. En zo willen ze ook dat die kwastjes aanraken. Het symbool van de troon van God. En mogen de lijn wat doortrekken. Wij in het gebed mogen ook tot de troon van God komen in de hemel. Hem zoeken daar om genade te ontvangen. Dan pleit u op zijn macht. Dan pleit u op zijn kracht. Zijn genade. En wat daarbij zo bijzonder is, dat die mensen die tot de Heer Jezus kwamen geloven, dat de kleinste aanraking al genoeg zou zijn. Dat zo groot is zijn kracht. De kleinste aanraking is al genoeg. Nee, ze hadden het helemaal niet zoals Naaman aanvankelijk verwachtte dat de profeet naar buiten zou komen en zijn hand zou bewegen over dat gezwel dat Naaman had. Nee, zulke eisen hebben deze mensen helemaal niet. Mogen we alleen maar het kwastje aanraken, de zoom van uw kleed. En u ziet het resultaat van dat aanraken. Ze werden volkomen genezen. Want er staat daar dan, en zovelen als hem aanraakten, werden gezond. Zovelen, dat betekent allen, allen die hem aanraakten, werden gezond. Is dat niet heerlijk? Allen. Wanneer u zoveel zwakheid in uzelf ziet, zoveel gebreken, zoveel zonden, dat geeft u pijn, dat geeft u droefheid. En u vlucht daarmee tot de Heere Jezus. Allen die aanraakten. Er staat niet eens hem. Er staat hier in de tekst hem, maar er staat schuin gedrukt. Dus er staat er helemaal niet in het Grieks. Zovelen als aanraakten werden gezond. Zelfs de aanraking aan zijn kleed, het kleinste, dat gaf al verlossing. Dat gaf genade. En wanneer u worstelt met die zonde waar u dagelijks tegen opbotst, u hebt ze beleden, maar u ziet ze steeds weer terugkomen en u worstelt er tegen en u haat het en u wou dat u anders was. En u begrijpt Paulus in Romeinen 7, ik ellendig mens. Hou daar maar hieraan vast. Allen die aanraakten, werden gezond. U mag de troon van God aanraken in het gebed. U mag weten, hij is een volkomen zaligmaker. Maar misschien is uw situatie wat anders. U staat wat van ver af. Van ver. En de Heere Jezus lijkt zo ver bij u vandaan. En misschien vraagt u zich af, hoe kan ik ooit nog met God verzoend worden? Er moet nog zoveel in mijn leven gebeuren. Ik moet bekeerd worden en dat is een granieten muur. Ik moet bekeerd worden. En ik heb al zo lang gebeden. Ik heb al zo lang gebeden. Ik moet bekeerd worden, er moet zoveel met mij gebeuren. Want ja, mijn opa, dat was een godvrezende man. Ja, die is er heel diep doorgegaan. En die heeft nog zoveel meegemaakt. Die kon getuigen van een weg, die is in de vierschaar geweest. Maar ik... ik merk daar niks van. Ik sta van verre. Ik vrees dat ik hem niet ken. Ik vraag me af, zou het ooit met mij kunnen? Er moet zoveel gebeuren met me. Deze mensen, die vroegen niet, Heere, komt u naar ons toe en legt u uw handen op het hoofd van mijn jongen. En wilt u van speeksel, wilt u dan wat modder maken en op de ogen van mijn jongen leggen? Of wilt u uw vingers stoppen in de handen van mijn jongen? Wilt u zeggen, Ephata, dat hebt u daar en daar ook gedaan. Dat zeggen ze niet. Ze zeggen, mogen we alleen maar het kleed aanraken. We hoeven geen weg voor de Heere uit te stippelen. We mogen niet zeggen, het kleine wat de Heere doet, dat is voor ons te klein. Wanneer wij vinden dat de Heere opzienbarende dingen in ons leven moet doen, wanneer u en ik daarmee behept kunnen zijn, laten we dan leren van die mensen uit Genezaret. Ze hadden geen eisen, alleen maar de zoon. Ik Kijk, als God bekering geeft, wat doet hij dan? Dan leert hij u een afkeer van de zonde. Dan leert hij u een hunkeren, een dorsten naar Christus. Dan geeft hij u een verlangen dat u met hem zou leven. Er komt diep vanuit uw ziel door God gelegd, komt een verlangen, een liefde, een dorst naar hem. Dat werkt de Heer in bekering. Maar de manier waarop God dat werkt, dat zal anders gaan dan u of ik denken of verwachten. Het kan in het kleine, in het eenvoudige, in het buigen voor God, in het uitspreken van uw eigen onmacht, uw eigen onkunde, uw eigen dwaasheid. En dan hoeft God niets bijzonders met u te doen. Als ik u maar mag hebben, laat mij er maar bij horen, Heer, al mag ik achteraan staan. Al is het maar zelfs een kruimel. Maar de Heer wil meer geven dan een kruimel. Maar dan hebt u geen eisen meer. En dan gaat u God niet een bekeringsweg uitstippelen. Dan vanuit zijn woord hoort u zijn stem. Ziet u zijn bereidwilligheid. Hoort u zijn lieflijke nodiging tot u. En u wordt klein voor de Heere. U hebt geen rechten meer. Ik heb zelfs geen recht op een prachtige bekeringsgeschiedenis. Ik heb u alleen nodig. U alleen, u volkomen, u altijd, u in mij, u onder mij, u naast mij, u voor mij, u over mij, u Heere, u alleen. Dan wordt u ootmoedig en dan is de kleinste aanraking van Christus al zo heerlijk. En dan wordt Christus al zo groot voor u. Dan loopt uw mond over omdat uw hart gevuld is van Christus. En een ieder die zo met lege handen opheft, die zegt: ik ben er niet waard dat u naar me omziet. Ik heb u nodig, uw beeld, uw Heere. Allen die hem aanraakten, werden gezond. Hoe eenvoudig, hoe rijk, hoe heerlijk. De Heere geeft het eenvoudige. Zoek dan maar geen grote dingen, maar zoek hem. Christus, niets van uzelf en dat is al zo groot. Dan hebt u niemand dan hem. O, zoek als een uitgewerkte zondaar bij Christus te schuilen. Want allen die daar schuilen, ook al hebben ze maar het kleinste van Christus ontvangen, ze worden volkomen behouden. Amen. Zingen we Psalm 9, de versen 1 en 18. Psalm 9. De versen 1 en 18. samen danken en bidden? Heilige, heerlijke God, we zeggen uw grote naam dank voor uw woord, voor de rijkdom van uw woord, voor de zeggingskracht van uw woord, voor de ernst van uw woord en voor de gangen die u houdt met mensen, kinderen. O, leer ons allen dat geheim verstaan van zalig worden. Leer ons dat geheim verstaan om in eenvoud voor u te bukken, om u alleen over te houden, om geen eisen bij u te hebben, maar arm en leeg tot u te vluchten. Die gezegende borg, die heerlijke zaligmaker, die trouwe God, Heere, reis op, toon uw gezag, wet uw zwaard en werk met dat tweesnijdend scherp zwaard in ons midden, dat jongeren en ouden en ouderen getroffen zouden worden met dat zwaard. En dat we thuis zullen zijn in de schrift. En dat we u zullen overhouden als ons leven, als onze borg, als ons toeverlaat, als ons alles. Heere God, vergeef de tekorten van uw dienaar in preken. En wilt u zelf door uw geest uw woord toepassen, dat uw naam de eer en de lof en de aanbidding mag ontvangen. Heere, zegen ons verder deze dag. Breng ons vanavond ook weer hier samen. Om Jezus wil. Amen. Zingen we 64 vers 10. Gaat dan heen in vrede met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.